Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen ook het vierde vers van Psalm 95, want Hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij. Het is het vierde vers van Psalm 95. Schriftlezing vindt u Markus 16. Markus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, omdat ze kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen ze tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen ze dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot hen, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarene die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij, haastig uitgegaan zijnde, vluchten van het graf en beving en ontzetting had hun bevangen en ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschap te degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van hen gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar ze wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschap het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar ze aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij was opgestaan. En hij zei tot hen, gaat heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen, ze zullen gezond worden. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij uitgegaan zijn de preekten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, de versen 14 tot en met 16. Marcus 16, vers 14 tot en met 16, deze woorden. Daarna zij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wat een voorrecht dat u ons op deze uw dag voor de tweede maal samenbrengt in uw huis. U zoekt gemeenschap met ons door de verkondiging van het evangelie. Het is de wijze waarop u dode zondaren levend maakt. Zo is het alle eeuwen door al gegaan. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. En dat woord mag ook vanavond weer tot ons komen. En dan gebruikt u zondige mensen die in alles tekort schieten, maar nochtans van u entwege geroepen en gezonden zijn om uw woord te verkondigen. En Heere, geef dan ook in het hart van uw dienstknecht de verwondering. Wat is het dat we het mogen doen, Heere, ziende op onszelf? Ach, dan zouden we geen woord durven spreken. Maar u hebt zelf afgezonderd, u hebt zelf geroepen en de opdracht gegeven om het evangelie te prediken. En Heere, geef ons de kracht en de wijsheid, de liefde en de gunning, maar ook de ernst om dat te doen vanavond. En dan zijn we afhankelijk in de verkondiging van dat woord, maar evenzo zijn we afhankelijk waar we mogen luisteren. En laat ons dat ook maar een voorrecht zijn, Heere, want wie zijn wij dat we afgezonderd van het gewoel van deze wereld zomaar in alle stilte ons plekje mochten innemen en alleen maar hoeven te luisteren. En geef dat we ons zalig mogen luisteren, voor het eerst of weer opnieuw. O, dan laat u wat ons betreft niks overeind staan. Er valt van ons ook niets goeds te zeggen. Wat dat betreft is uw woord zo eerlijk als het maar zijn kan. Daar is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe. Want wij allen hebben gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God. Dat te midden van die nood en dood laat u het evangelie verkondigen. Dat u zo lief deze door de zonde verworden wereld had, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt, overgegeven hebt tot de dood van het kruis, met maar één doel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar behouden zou worden. En laat in dat kader ook de prediking mogen staan vanavond, Heer. O, dat we de Heer Jezus Christus mogen prediken. Dat we hem voor de ogen van de hoorders mogen schilderen. O, dat we bij wijze van spreken de ogen niet meer van hem af kunnen houden. O, geef dat we onweerstaanbaar naar die dierbare persoon van de zaligmaker Jezus Christus getrokken zullen worden. Trek ons met mensenzelen, met touwen van liefde, zoals uw woord daarover spreekt, dat weer onweerstaanbare werk van de Heilige Geest, dat we tot die zalige overgave mogen komen van het geloof. U zegt het, ik wil en zij zullen. Ik zal ze voeren met smeking en geween, opdat wij de zaligheid niet langer meer bij onszelf of in onszelf zouden zoeken. Het is er nooit te vinden, maar die zaligheid ligt nu in de zaligmaker, Jezus Christus. In Hem alleen, Heere, waar dan heen, tot U alleen. Maak het goed, Heere, zowel als wij hier met elkaar mogen zijn onder de bediening der verzoening, maar wij leven ook mee met de gemeente thuis. Wil ook daar uw zegen schenken over uw woord dat mag klinken. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Wil voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid, opdat uw naam verheerlijkt zal worden en wij met het goede van uw huis en het vette van uw paleis verzadigd zullen worden. Om Jezus wil. Amen. De kerkraad heeft nog een aantal mededelingen voor u. Allereerst dat volgende week zondag, zo de Heer wil en wij leven, voor u hopen voor te gaan in de morgendienst om 10:00 proponent G.R. Bouwits en s'avonds om 6:00 kandidaat A.C. Baan uit Sliedrecht. Morgenavond komt de gebedskring bijeen om 8:00 in de kerk. Zaterdag 18 mei het zomerschooluitje en ook zaterdag 18 mei de afsluiting van de jeugdactiviteiten van dit seizoen voor beide groepen. Verzamelen bij de Keet om 3:00 wat deze data betreft. DV, zo de Heere wil en wil leven. De collecte in de dienst is bestemd voor diaconie en kerk en wordt in 1 rondgang gehouden voor de slotzang. Van harte aanbevolen. En wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 65 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En dan moet u eens kijken wat daar de vrucht van is. In vers 3 gaan we ook zingen, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. We zijn er zo goed mee, gemeente, als we hem mogen liefhebben. En dan ook het vierde vers, o onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einde bouwen, en het wijdst gelegen strand, en moet je horen hoe zo'n dichter helemaal vervuld is van die God. Gij die de hemelhoge bergen doet pal staan door uw kracht, zodat ze vloed en stormen tergen. Gij zijt omgord met macht. Gaan we van deze Heren zingen. Psalm 65, vers 2, 3 en 4. Gemeente, wel geteld nog 18 dagen en het is zover. Hemelvaartsdag, en als het goed is, dan zien we er naar uit. Ik moet het anders zeggen, als het goed is, dan zien we naar hem uit, naar de levensvorst die op deze dag met eer en heerlijkheid gekroond wordt opgenomen in heerlijkheid. Zijn koninklijke hoogheid, onze Heer Jezus Christus, is immers heen gegaan in die hemelse troonzalen waar zijn vader hem verwachtte, naar hem uitzag, naar hem verlangde. En hoe zal ook de zoon naar zijn vader verlangd hebben? Vader en zoon, na 33 jaar weer verenigd door de Heilige Geest. Wat een ontmoeting zal dat geweest zijn. En we weten allemaal dat Jezus door de hemelse vader verlaten is geweest. Wat is het allerverschrikkelijkste moment in zijn leven geweest. 3 uur in de inzwarte duisternis van de verlorenheid verkeerd waar de eeuwige toren van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht over hem is uitgestort. Er is niemand van ons die ook maar enig idee heeft wat dat is geweest. Wat een schreeuw is dat geweest vanaf Golgotha's heuveltop. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan denk ik aan het laatste avondmaal dat we hier samen vierden op Goede Vrijdagavond. Omdat wij tot hem genomen zouden worden en nimmer meer van hem verlaten worden. Dan leert de Heilige Schrift ons dit wonder te kennen. Dat wij met hem gestorven zijn. Dat kan alleen maar op de wijze van het geloof verstaan worden. Met hem gestorven. En met hem opgestaan in een nieuw leven. En met hem gezet in de hemel, zegt apostel Paulus. We mogen geloven dat we aan al die heilsfeiten gemeenschap hebben. Geloven dat ons hoofd die daar is, als een zeker onderpand, dat een ieder die in hem gelooft ook eenmaal daar zal zijn waar hij is. Want hij heeft het gezegd, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. O, als er onder ons zijn die daar weet van hebben, een gegevene van de Vader te zijn. Dan mogen we alleen maar zeggen, het kan nooit meer stuk. Wat hij eenmaal is begonnen, dat zal hij volëindigen. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Hij zal u nooit meer begeven. En hij zal u nooit meer verlaten. U hebt vanmorgen een preek gehoord van dominee Goudriaan. Dat niets en niemand u of jou of mij meer kan scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. O vaste grond kunnen we niet onder de voeten hebben. Als we mogen staan op dat fundament dat God zelf gelegd heeft. Om nu te rusten op dat volmaakte offer van Christus. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Ach, en als hij dan alles heeft volbracht en hij is opgestaan van de doden, dan weet u, dan is hij eigenlijk al helemaal betrokken op het hemelleven. Als hij direct na zijn opstanding Maria Magdalena ontmoet en hij zich aan haar openbaart door maar eenvoudigweg haar naam te noemen, dan weten we het, dan wil ze hem vastgrijpen om hem nooit meer los te laten. En dan zegt hij, raak mij niet aan. Hij is nu bestemd om hier te blijven en dat wil ze zo graag. En dan zegt hij, ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, en dan kun je dus horen wat er leeft in het hart van Jezus direct na zijn opstanding. Het verlangen naar huis. Ga heen tot mijn broeders en zeg, ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Hoor u hoe die in die boodschap zijn hele kerk meeneemt. Dat hij dat nou zegt tegen een ieder die gelooft. En zo zeker als hij in het huis des vaders is, zo zeker zal hij ook degene die hem toe behoren thuis halen. Ik ga heen tot mijn vader. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden. Nou, al die dingen zijn nou voor u en mij opgeschreven, opdat we ze zouden geloven. De kerk heeft dat toch ook allemaal beleden als een geloofszaak, al vanaf de eerste eeuw na Christus. Ik geloof de opstanding des vlees. En ik geloof in zijn hemelvaart, opgenomen in de hemel, zittende ter rechterhand Gods, desalmachtige vaders van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Maar ja, wij staan achter alles en die discipels staan er nog helemaal voor. Na het sterven van Jezus is de verwarring onder de discipelen compleet geweest. Het beeld dat Marcus schetst, dat kenmerkt zich eigenlijk maar door één ding en dat is door het gruwelijke ongeloof. Het is zo mooi om te zien in de Bijbel dat iedere evangelist op eigen wijze de gebeurtenissen rond de opstanding van Christus verwoordt. Bij zowel Johannes als Matthäus en Lucas wordt behoudens over de droefheid en het ongeloof en de verwarring ook gesproken over de blijdschap. Met het oog op de opgestane Heer Jezus. Maar bij de evangelist Marcus valt alle nadruk op het ongeloof. En dan toch horen we in vers 14 hoe Jezus zich aan deze discipelen gaat openbaren. Hij komt als het ware tegemoet in hun ongeloof door het deksel weg te nemen en door zich aan hem te tonen. Gelukkig dat hij weet hoe zwak ze zijn van moed en hoe klein van krachten. En we hebben het gehoord, ook al geloven ze niet dat hij is opgestaan. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Zo zegt hij toch tegen Maria Magdalena, ga heen tot mijn broeders. Dus of ze het nou geloofden of niet geloofden. Hij was hun oudste broeder. Besef je dat eens? Dat als je in hem gelooft, hij onze broeder is. En wat voor een broeder. Die nu alleen maar de belangen van u en jou en mij bij de hemelse Vader brengt. Want hij leeft daar om altijd voor ons te bidden. Ook dan wanneer we gezondigd hebben. Indien wij gezondigd hebben. En hoeveel doen we het niet. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Die altijd voor ons bidt. En mijn Vader, zegt hij, hoort mij altijd. Broeder, zo noemt hij zijn kinderen. Zuster, zo noemt hij zijn kinderen. Het zwakke en het onnedere, want dag als je nou hier die discipelen achter gesloten deur uit vrezen der Joden, zonder ook maar één glimpje geloof bij elkaar ziet, dan zeg je, Heer Jezus, wat moet je toch met 11 van zulke mensen beginnen? Moet daar nou het koninkrijk Gods mee worden uitgebreid in deze ondergaande wereld? Heer Jezus, waar begint u aan? Kijk, als een aartskoning of president aan de macht komt, dan voorziet hij zich van de beste adviseurs. En hij laat zich omringen door de dapperste en sterkste lijfwachten. En hij zorgt wel dat hij goede ambassadeurs heeft die zijn naam voordragen zullen. In het buitenland. En nu Jezus. De koning der koningen. Hem die alle macht is gegeven. In hemel en op aarde. Nou, die weet zich omringd door 11 discipelen. En dan moet je luisteren in onze tekst voor de vers 14. Wat voor mensen dat zijn. Daar staat dan, daarna is hij geopenbaard aan de elven. Daar ze aan zaten. En dan komt het. En verweet hen hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij was opgestaan. Nou, dat is dus de context van onze tekstwoorden. Nou, en dan gebeurt er iets wat je natuurlijk helemaal niet zou verwachten. Want wat zegt hij dan tegen deze ongelovige en hardnekkige van hart? Je weet eigenlijk niet wat je hoort. Oh, één ding moet ik tussendoor wel zeggen. Ook al, als ze geloven ze niet in de opstanding van Christus, en ook al zijn ze hardnekkig in hun ongeloof, ze hebben de Heer Jezus van harte lief. Vandaar dat ze zo volledig in de war zijn. Vandaar dat ze het maar niet kunnen geloven. Ze hebben gezien of gehoord dat hij gekruisigd is geworden en dat hij begraven is geworden. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik ben vergaan in al mijn smart en rouw, want ze hebben geen geloof. Toch heeft Jezus geen goed woord over voor dat ongeloof. Want dat staat er in dat 14e vers, dat hij hun ongeloof en hardnekkigheid verwijt. En dan staat er in het Grieks een heel sterk woord, waaruit blijkt dat hij het ze zeer kwalijk neemt. En dat hij het daarom zo scherp aan de kaak stelt en aan hen doet horen. En waarom neemt hij het hun zo kwalijk? Wel omdat er getuigen geweest zijn. Die hen verteld hebben dat Jezus was opgestaan van de doden, dat ze hem ontmoet hadden. Dus er waren redenen te over om te geloven dat Jezus inderdaad leefde. Maar ze geloofden het niet. En nu gaan we horen hoe Jezus voor alles zorgt. Ook dat deze 11 discipelen, die zo hardnekkig in hun ongeloof volharden, tot dat genadige aannemen van het geloof zullen geraken. Vandaar dat ook die prachtige artikelen uit de Dordtse leerregels hebben ze gelezen, die dan dat evangelie van harte mogen aannemen. En daar zorgt hij nou zelf voor. En dat doet hij nu op de wijze zoals we bijeen zijn. En de discipelen die krijgen straks de opdracht om het evangelie te preken aan alle schepselen. Omdat de mensen tot geloof en bekering worden gebracht. Hebben we gehoord uit de belijdenisgeschrift. Daartoe is de prediking bedoeld. Dat dat woord ontvangen wordt voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Nou, daartoe zal hij deze discipelen toe gaan rusten. Om dat te doen. Hij zal hem dat geloof in zijn opstanding schenken. Deze discipelen zijn zo door omstandigheden in beslag genomen, dat alle geloof dat in hun hart leefde, was gesmolten als sneeuw voor de zon. Toch geeft dit woord ook weer zo'n heerlijke les naar u en naar mij en naar jou toe. Want het geeft toch wel aan met wat voor heren en zaligmaker wij te doen hebben. Want wat blijkt hier nu uit? Wel, dat hij voor de verbreiding van zijn evangelie en voor de komst van zijn koninkrijk geen supergelovige met een onbesproken staat van dienst roept. En hij trekt ook geen supermanagers aan met topsalarissen en bonussen om zo het evangelie wereldwijd aan de man te brengen. Nee, ongelovigen, hardnekkige, bange wezentjes die zich opgesloten hebben in de engte, achter een gesloten deur, veilig met elkaar. Die gaat hij toerusten en gebruiken. Calvijn zegt, mannetjes uit het stof verrezen. En wat mag je hier nou aan weten? Nou, dat ieder dienaar van Christus, wie dat ook is, die zich geroepen weet van Gods wegen om het evangelie te bedienen, die schat van Gods wegen draagt in een aardevat. Wat zijn die discipelen kwetsbaar? Wat zijn alle dienaren van het woord kwetsbaar? Maar ze mogen het leren door Gods genade, dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. En dan wordt er wat bijgezegd. Want hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Niets meer te willen dan van genade te leven. En dan zingt de psalmdichter, genade is op uw lippen uitgestort. Dus het is geen zuinige koning, oh nee. Mild en overvloedig. U weet toch hoe die spijziging van die 5000 verliep. Ze moesten alle geven geien te eten. En ze werden allen verzadigd, staat er dan. En er werden opgenomen 12 man. Konden bij wijze van spreken nog weer aan het uitdelen slaan. Hij geeft mild en overvloedig. En nou gebruikt hij daarbij mensen die het hun hele leven lang moeten leren dat ze zonder de Heer Jezus niets kunnen doen. En dat zet ons op onze plaats. We moeten ons maar nooit iets verbeelden. Daarom is het ook zo goed dat dienaren van het woord door de Heer kort worden gehouden. Eerst moet ik zeggen, gemeente, dat u geen verkeerde indruk daarvan krijgt. Het is een ontzettend groot voorrecht wanneer God je roept in zijn dienst. Of je nu ouderling bent, of diaken, of predikant, wie zijn wij? En dan moet je maar bedenken, hè? Je eigen zonde en vervloeking. Wie zijn wij dat God ons afgezonderd heeft om een ambt waar te nemen? Namens de koning, die grote ambtsdrager, Jezus Christus. Hij roept je daartoe. Hij zondert je daartoe af. En hij wil dat je je leven in zijn dienst stelt. En dan moet ik zeggen, wat een heerlijke dienst is dat. Er is geen beter werk dan werkzaam te zijn in de dienst van de Heer Jezus Christus. Hij geeft zoveel. Een preekstoel kan soms een hemel op aarde zijn. Als je zo de bediening van de Heilige Geest mag ervaren in de verkondiging van het evangelie, dat is nou precies hetzelfde zoals u het ervaart als u in de kerkbank door diezelfde Heilige Geest gevoed wordt met dat woord dat van de kansel vloeit. Dat kun je toch soms niet op. Heb u de oude heer van de sluis nog gekend? Die godsdienstleraar? Die zei uitdelen en smikkelen maar. Eten maar. Van het vette van zijn huis. En het heilige van zijn paleis. En vandaar dat zij het evangelie moeten prediken. Zoals de Heer hier zegt. Ga dan heen in de hele wereld. En predik het evangelie aan alle creaturen. Evangelie, wat betekent dat? Dat betekent blijde boodschap, goede boodschap. Wij komen niet met een grafrede op de kansel. We komen niet met een of ander droevig of somber verhaal. Nee, wij komen met het evangelie naar de opdracht van Christus. Preek die blijde boodschap. Oh, wat een vreugde heeft die boodschap de hemelse vader al niet gegeven bij de geboorte van zijn kind Jezus. Hij heeft zijn kind zelf geboren doen worden in deze verworden wereld. En moest kijken wat er gebeurt als dat kind in Bethlehem in de kribbe ligt. Dan is daar een hemelboodschapper die tot de herders wordt gezonden in Efrata's velden. En dan mag die herder de blijdschap van de hemelse vader verwoorden. Nu zijn enige geboren zoon geboren is. En wat zegt dan die engel? Zie, let erop. Ik verkondig jullie grote blijdschap. Die het hele volk, dat is het hele volk van Israël. In eerste instantie natuurlijk. Want het heil is eerst de Jood en dan de Griek. Ik verkondig een grote blijdschap, de rechte hemel, zijn vader heel zijn hart bloot van een vreugde dat het is, dat zijn kind geboren is in deze wereld, die voor het hele volk zal zijn, namelijk, wat is dan die blijde boodschap? Wel, dat kind zelf is de inhoud van die boodschap, namelijk dat voor u geboren is. Ik heb mijn kind voor jullie laten geboren worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Hij is geboren om zalig te maken dat wat verloren is. Die het hele volk zal wezen. Namelijk dat voor u geboren is. De zaligmaker. Dat zegt God zelf. Welke is Christus, de Messias, de Heer. In de stad van David. Blijdschap bij de geboorte van het kind Jezus. Vader kondigt zijn geboortebericht af. In de velden van Efrata. En nu. Nu is het bijna zover dat hij teruggaat naar de vader. Dat hij naar huis gaat. Naar het vaderhuis met zijn vele woning. Omdat hij volbracht heeft. Alles wat er bij de vader te doen was. Door te lijden en te sterven. Voor de zonde van het ganse menselijke geslacht. En hoe komt hij dan thuis? Wat een blijdschap zou dat geweest zijn toen de hemel voor hem geopend werd. O, zo heerlijk verwoord, verhoogd op poorten. Nu de boog, gij, eeuwige deuren, reist omhoog, opdat ge koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van Davids legermacht. Hem eren wij met lofgezang. Nou, dat heerlijke, dat vreugdevolle, dat rijke, dat wonderlijke, daarvan wil de Heer Jezus dat we het preken zullen. Preken, dat is niet iets vrijblijvends vertellen. Preken is geen boeiende redenvoering houden. Preken is ook geen stichtelijk woord. Nee, preken is verkondigen. Als een herald van Christus weeg. Zoals dat als de Paulus dat verwoord, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons waat, dat spreken, alsof God door zijn dienaren heen bidt, laat je toch met God verzoenen, laat je met mij verzoenen, laat er nou vrede komen tussen u en tussen mij, vanwege mijn kind, dat ik wilde geven. Voor jou, voor u, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Oh, dat is geen vrijblijvend woord, dat begrijpt u wel. Dat woord verdient geloof. Dat woord wordt gepreekt om geloof te worden. Het evangelie, zegt de apostel Paulus, is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wanneer vroeger een aartsgezant voor de koning uitging om de onderdanen te verkondigen dat de koning onderweg was naar hem toe, dan moesten ze zich gereed maken om die koning te ontmoeten. En moesten ze de boodschap van de gezant van de koning gehoorzaam zijn. Nou, met die intentie zendt God zijn gezanten uit tot op de dag van vandaag. Opdat ze bereid zullen zijn om straks onze koning te kunnen ontmoeten. In het doopsformulier wordt daar al gewag van gemaakt, nietwaar, in het gebed. Dat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En daarom, omdat het zo voornaam is dat deze koning erkend zal worden, wordt het evangelie gepreekt. Moet het gepreekt worden in de hele wereld en aan alle creaturen. Nou, als je nu ergens kunt lezen dat het aanbod van Gods genade vrij is En dat daar niemand van uitgezonderd mag worden in de prediking. Kijk wat wij mensen daarmee doen. Ja, dat is onze verantwoordelijkheid. Hij weet ook wel dat dat in de loop der eeuwen verdonkere maand is geworden. Dat men dan het evangelie alleen maar een bepaald soort mensen gaat preken. Dat de prediking van het evangelie soms beheerst wordt door het leerstuk van de verkiezing. En men feitelijk niet meer durft zeggen dat men zich moet bekeren. En in de Heer Jezus moet geloven. Om vergeving van zonden te ontvangen. Nou Jezus, en het zijn de eigen woorden, die zegt het zo tegen zijn discipelen. Preek het, gaat de hele wereld in. De hele wereld. En predik het evangelie aan alle creatuur. Nou de hele wereld is de hele wereld. Niemand uitgezonderd. En alle creaturen zijn alle schepselen. Niemand uitgezonderd. En dan zeggen de gebroeders en skieren zo treffen. Niemand uitgezonderd dan die zichzelf uitzondert. Kijk, als je nou zegt vanavond, ja het is niet voor mij, of het kan niet voor mij zijn, of ik kan niet geloven dat het voor mij is, dan kunt u de schuld niet bij de Heere God leggen, dan legt u de schuld bij uzelf. U hebt toch gehoord dat de Heer Jezus zijn discipelen hun ongelovigheid en hardnekkigheid verweet. Dan waarschuwt hij u en jou ervoor. Heden, en ik citeer maar een psalm. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat je meenemen door het woord, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Dat zijn de woorden van de Heere zelf. Hij heeft maar één doel. En dat is te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Hij heeft maar één doel. En dat is zondaren te reinigen van al hun zonden. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En u zal de prediking van het evangelie nooit zijn uitwerking missen. Want het woord doet altijd wat. Het zal nooit ledig tot een weerkeer. Het zal doen hetgeen hem behaagt. En het zal verspoedig zijn in hetgeen wat wij het zendt. Maar wat wij het zendt, dat weet u men. En jij. Met geen ander doel. Dan dat het woord ontvangen zal worden door u en door jou. En door mij voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. Ik vind het wel heel bijzonder hè, dat Jezus. Nu hij zeg maar zijn discipelen aan het voorbereiden is op zijn hemelvaart. Nog zo betrokken blijkt te zijn op de wereld. We hebben gehoord hoe hij direct na zijn opstanding zo met dat hemelse bezig was. Maar dat ging niet ten koste van de wereld. Want hier horen wij hoe voordat hij naar huis gaat, dit aan zijn discipelen meegeeft. En dit is het gebod van de grote koning, van Jezus zelf. Ga dan heen. Het is ook een gebiedende wijs in de hele wereld. En predikt het evangelie aan alle creaturen. Daar is Jezus alles aan gelegen geweest dat dat zou gebeuren. En dan moet je eens kijken wat de vrucht daarvan is. Daar zitten we nou. Wat hebben we nou aan deze opdracht te danken? Heeft hij nou voor u en jou en mij gezorgd of niet? Van een zorgen. En dan mag je die woorden horen die hij toen gesproken heeft. En dan zijn we ruim 2000 jaar verder. Zo betrokken op u en jou en mij. Denk niet dat we er niet toe doen. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed. Verwierf. Jezus is nog voluit bezig. Met de zaligheid van u en mij. Voordat hij naar huis gaat. Ik heb nogal wat bij sterfbedden gestaan in mijn leven, dat kunt u wel begrijpen, in de pastorale praktijk. En vaak gemerkt dat wanneer mensen weten dat ze gaan sterven, ja, eigenlijk niet los kunnen komen van vrouw of man of kinderen of kleinkinderen. En zo begrijpelijk, als je jaren met elkaar de dingen gedeeld hebt en je van elkaar mag houden. En om elkaar dan los te laten. En wat een wonder dan, wanneer de Heere ons losmaakt. Dat is vaak voor de omstanders moeilijk te aanvaarden. Dat de hemel meer gaat trekken dan de aarde. Dat de band aan Christus sterker blijkt te zijn dan de band aan man of vrouw en kinderen en kleinkinderen. Dat mensen op een gegeven moment werkelijk verlangen om verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods, opdat we in mogen gaan in de vreugde van de Heer. Ik herinner mij nog een sterfbed van een broeder. Ach, die verlangde zo om heen te gaan. En iedere keer dacht hij dat hij zou sterven. En dan bleef hij toch nog leven. En toen zei hij op een gegeven moment tegen me: dominee, is het zonde dat ik het erg vind dat ik nog leef. Ik zeg, joh, wees nou maar vergenoegd met hoe de Heer je leidt. De Heer Jezus heeft het zijn kerk leren bidden. U wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op deze aarde. Ach, en dan staat het toch ook en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Nou, moet je eens kijken, ik zei dat woord zal nooit ledig weerkeren. Dat zie je eigenlijk ook in dat laatste vers, waar we nu nog wat van gaan zeggen, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Ik zei het u al, het evangelie verdient het. Vraagt erom om geloofd te worden. Daar is het voor geschreven. Zo zegt Johannes het ook. Al deze dingen, zegt hij, zijn geschreven opdat gij geloven zult dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gelovende het leven hebt in zijn naam. En die maakt het bevel tot het geloof deel uit van het evangelie. Het is niet vrijblijvend. We worden opgeroepen tot geloof en bekering van Gods wegen. En dat met zoveel ernst en met zoveel liefde en met zoveel aandrang. Om er op het Lam van God te zien dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat geldt aan alle creaturen. Met die intentie moet het evangelie verkondigd worden. Maar helaas moeten we zeggen, niet iedereen is blij met deze boodschap. Het is een blijde boodschap, maar zijn we er ook blij mee? Dat is toch een vraag naar ons aller hart. Wat betekent de evangeliebediening nu voor ons persoonlijk hart en leven? De Heer Jezus zegt het zo. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Nou dat, leven we nu uit de kracht van het woord. Ik neem u mee naar de dag van Pinkster. U weet het, dan wordt dat evangelie gepredikt door deze mensen, die hier ongeloof en hardigheid van hart verweten wordt. Maar oh, wat lezen we dan, dat ze vervuld worden met de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest ze geeft te spreken in taal. En wel zo dat allen die daar zijn hen in hun eigen taal de grote werken Gods horen verkondigen. Vol van de Heer Jezus. En mogen ze dat grote werk Gods, dat God in Christus Jezus de wereld met zichzelf verzoend heeft, mogen ze uitdragen.
En dan is in eerste instantie die boodschap weer gericht, zoals die gericht was in Bethlehems velden, tot het Joodse volk. Ook op de Pinksterdag weer tot het Joodse volk. Zo begint Petrus toch zijn Pinksterreden. Gij mannenbroeders. O heerlijke. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Toen en nu. Nou, u weet het. Met Pinksterfeest, een van de hoge feesten binnen het Jodendom. Ja, waar ze van heinde en verder wordt een opsomming gegeven in Handelingen 2, waar ze allemaal vandaan komen, allemaal Joden en Jodengenoten. Dat zijn heidenen die tot het Jodendom zijn overgegaan. Allemaal op dat Pinksterfeest aanwezig. De schattingen van hoeveel mensen er toen geweest zijn lopen sterk uiteen. Maar ik hou het op 100.000 en dan overdrijf ik niet bij de vele schattingen die er gemaakt zijn. En dan weet u, dan is Petrus zo vol. En dan gaat hij dat volk schuldig stellen aan de dood van Christus. Hij schetst dat God zijn Zoon gezonden heeft en tot een Here en Christus gemaakt heeft. Dat is nu de Messias die God gezonden heeft en gegeven aan jullie. En jullie hebben hem genomen en je hebt hem aan een hout geslagen. Je hebt hem gekruisigd. En dat slaat in. Toen ze dit hoorden, werden ze verslagen, werden ze doorstoken in het hart. En ze riepen uit, mannen, broeders, wat moeten we nu doen? Ja, bekeert u. O, kijk anders naar Jezus. Nou, dat mochten ze door Gods genade doen. Ze mochten buigen voor Jezus. En ze werden in de naam van Jezus gedoopt tot vergeving. Was om. De eerste dag al 3000, dat weet u. En dan 2000. En dan raakt Lucas de tellen helemaal kwijt. Dan weet ik niet meer hoeveel dat er tot geloof en bekering zijn gekomen. Maar goed, heerlijk. En dat was het doel, nietwaar? Omdat ze zouden geloven. En dat doel werd heerlijk beantwoord. Vele duizenden, hoeveel weten we niet. Maar God weet het. Laten we nou eens zeggen 10.000. Die geloofd hebben. En die zalen worden. Maar dan blijven er nog 90.000 over. Die niet geloofd hebben. Integendeel. Dat waren de Joden die vervuld werden met haat. Toen ze hier getuigen van waren. O, ze konden die discipelen wel vermoorden. Zoveel haat leefde er in hun hart. Omdat ze die mislukte rabbi nagewandeld hebben, volkomen in strijd met de wet van Mozes. Als het even kan, weg met die broeders, allemaal. Ze zijn niet waard dat ze leven. En al binnen een enkele dag vloeit er martelaars bloed in Jeruzalem. Jacobus moet sterven om Jezus wil. Kijk, geloof en ongeloof. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Nou, dat gebeurde daar en dat is natuurlijk ook wat geweest, dat Joden zich lieten dopen. Moet je je voorstellen, dat waren besneden mensen. Dat waren kinderen van het verbond. En dan gedoopt. Tot in de naam van Jezus, ook dat er nog bij. Begrijp je die vijandschap van die 90.000, ik noem maar wat. Begrijp je die vijandschap? Ze hebben het gezien hoor, hoe ze achter de discipel aanliepen om ergens misschien wel in het badwater van Bethesda gedoopt te worden met z'n allen. Dat is wat geweest. Als wij 10 beleiders katechisanten hebben, ik heb er ooit eens 43 in dort gehad, een rij van die mensen waaronder ook nog gedoopt moesten worden. Wat was dat al iets bijzonders? Maar daar gaan de duizenden naar het badwater. ondergedompeld in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Kun je begrijpen dat ze knarsetandend erbij hebben gestaan. Want wie werden er gedoopt? Dat waren de proselieten, dat waren de heidenen. Die niet besneden werden, maar die gedoopt werden. Als bewijs dat ze een oude heidense leven aflegden. En ze zich openstelden voor het Jodendom. En dan een Jood gedoopt in de naam van Jezus. Erger kan het niet. Geen wonder dus dat er matlas bloed vloeit. O zaag, als we mogen buigen voor deze woorden. Als er bekering plaatsvindt. Als we anders over Jezus gaan denken. Anders over Jezus gaan spreken. Hoe lang kunnen we nog het verzet tegen hem volhouden? Waar dient het toe? Waarom zult gij sterven, zegt de schrift. Terwijl de levensvorst om je leven vraagt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zalig worden om Jezus wil. Door de prijs van zijn bloed. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Ach, de Heere draait het bij ons om. Hij bracht ons al bij doopvond voordat we wisten dat we bestonden. Hij liet het al zien dat het bloed van Jezus Christus God Zoon reinigt van alle zonden. Die belofte werd hier betekend en verzegeld. Heerlijker kan het ons toch niet voorgesteld worden. Dat herinnert ons aan het moment dat zijn doorboorde handen ons hoofd met zijn bloed wilde bedekken. Tot vergeving van zonde. Maar dat vraagt nou geloof. Ik ga toch even terug. Naar die artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want dan gaan we gewoon in de praktijk doen wat we beleiden. Hè? We hebben het toch samen beleden, dat hebben we toch gezegd. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn of haar hart. Al dus. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. En die dit evangelie niet geloven, die blijft de toorn van God. Dat staat ook in onze tekst. Die zal verdoemd worden. Maar, kijk er dan komt het. En denk er dan maar aan wat hier gebeurt. Dat wil geloofd worden. Maar, die het aannemen. En de zaligmaker Jezus. Met een waarachtig en levend geloof. Omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Dat is het evangelie dat u verkondigt wordt, die zal zalig worden, maar die niet gelooft, die zal verdoemd worden. Dat woordje maar doet ons al schrikken, nietwaar? Maar, dan is het net alsof het licht wordt uitgedaan. Het is alsof de stralende hemel verandert in een eenzwarte duisternis. Die niet geloofd zal hebben. Dat wil zeggen, die de Heer Jezus Christus voor een leugenaar houden. Terwijl hij de waarheid zelf is. Terwijl hij de getrouwe getuige is. Wie niet gelooft. Dat zijn degenen van wie Christus zegt. Gij wil niet. Dat ik koning over u zal zijn. die niet gelooft, dat zijn zij die zijn doorboorde handen van zich afslaan. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend en ongehoorzaam volk. Die niet geloven, dat zijn zij die willens en wetens zich van hem afkeren. Hem geen blik waardig keuren. Die niet geloven, dat zijn zij die zijn bloed onrein achten. Die zal verdoemd worden. Die zal losgelaten worden. Om in de eeuwige ondergang neer te dalen. Oh, wat een genade dat dit oordeel ons nog wordt verkondigd. Omdat wij dit oordeel zouden ontvluchten. Nog is het er wel aangename tijd, nog is het de dag der zaligheid. O, ik wil u bidden. Neig uw oor en kom tot hem. We moeten er toch niet aan denken dat we verloren moeten gaan. Door eigen schuld. Terwijl hij je nodigt. Terwijl hij je roept. Terwijl hij je lokt. Terwijl hij zegt, ik ben niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Ik ga eindigen met een zeer indringend gezang. En dat is nou vooral die zondaars onder ons die nog niet tot Jezus durfde komen, of niet tot Jezus wilde komen. U kent het denk ik wel. Maar het is goed om het te horen. Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu. Biedt u verlossing en troost in uw smart. Kom nu verdwalen en geef hem uw hart. Vlucht tot hem nu. Hij wacht reeds op u. Ga niet zo verder. Maar kom tot hem nu. Jezus is wachtend. Wachtend op u. Stel het niet langer uit. Kom. Doe het nu. En dan eindig ik met de eigen woorden van Jezus. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gaan wij samen zingen van Psalm 49. En daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt. Luister naar dit woord. Het eerste vers van Psalm 49. Laat ons danken en bidden. Heer, hoe past het ons om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Wat een rijke nodiging is er uitgegaan. En wat een heerlijk evangelie. Ook een woord voor uw kinderen. Wat kunnen we in ongeloof en vertwijfeling verkeren, ook in ons geloofsleven. Dan lijkt er hier niets meer aanwezig. De dichter zingt ervan, zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten, vruchteloos worden afgewacht, zelfs van geslacht tot geslacht. Maar, ik zei hierna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Of wat hebt u dat betoond, ook bij de discipelen, die hier achter gesloten deuren als bange wezeltjes bijeen waren, geen kant uit durfden en konden. En zie daar, ga dan heen, weg achter die gesloten deuren vandaan, en ga de wijde wereld in. Tot aan de einden der aarde moet het evangelie klinken, tot alle creaturen, een blijde boodschap voor alle mensen, dat Jezus Christus gekomen is, om zalig te maken dat wat verloren was. En zo wordt de poort des hemels geopend door hem, die zelfs de deur is, de poort der gerechtigheid waardoor we mogen binnengaan. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om in God te ontmoedigen te eren, versmaken zijn er zaligheid. Heren, wij danken u dat het evangelie mocht klinken. Het is zo groot, het is zo rijk, het is ook zo diep. Dat wij het alleen maar kunnen geloven, bewonderen, aanbidden, als een gouden kleinoot in ons hart mogen bewaren en overleggen al deze dingen in ons hart. Heren, wij bidden u voor elkaar, als we nog zonder deze geloofskennis leven, o laat er haast mee maken, Heren. U wilde ons niet voorbij gaan vanavond, integendeel. U hebt tot ieder schepsel in de kerk gesproken, niet willende dat we verloren zouden gaan, maar behouden worden. En laat zo dat woord dan ook ontvangen zijn, aangenomen voor wat het waarlijk is, het woord van God. O, die Heilige Geest die dat woord gebruikt om dat te bewerkstelligen. Heren, dan is er geen andere weg. Waar dan heen tot u alleen? Gij zult ons niet verstoten. Uw heilige zoon heeft tot uw troon de weg. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Heren, wij mogen u bidden voor deze gemeente. Klein in getal, maar nochtans wil u niet vergeten. Gedenk ook onze broeder die hier gesteld hebt, zegen hem in zijn bediening, op de kanselen aan de huizen. Gedenk hem ook in zijn gezondheid. Geef dat hij weer genadig mag herstellen. Zegen daartoe alles wat aangewend wordt. Gedenk hem met zijn hele gezin. Ook de broeders van de kerkenraad en allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Geef dat ze het mogen doen in verwondering. Wie zijn wij? En wat is ons huis dat u ons tot hiertoe gebracht hebt? Heer, we bidden u voor uw bondsvolk Israël. Uw beminde. Geef ze ook dat geloof in de Heer Jezus Christus naar uw eigen belofte. Dat ze de slip van een Joodse man zullen aangrijpen tot hun behoud. Opdat zij uw Jood en Heiden dat heil in Christus samen mogen erkennen. We denken ook aan de kerk die vervolgd wordt. Miljoenen in deze wereld die de naam van de Heer Jezus met gevaar voor leven of vrijheid moeten of mogen beleiden. Zegen ze, Heere, en stel ze tot een zegen. O, mogen ze ook nog in de gelegenheid gesteld worden om net als wij in vrijheid hun geloof te kunnen en te mogen beleiden. Heere, vergeet het zondige wat er was, het gebrekkige. Wees met een ieder van ons, naar elk van onze omstandigheden. Wat kunnen er moeite en zorgen in ons leven zijn. Maar ook de vreugde en de blijdschap, die alle verstand te boven gaat. Juist ook die blijdschap die er in u is te vinden. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 24, het vijfde vers. Psalm 24, vers 5. Gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.